Vlaams parlementslid Open VLD.
Dat klopt.
Ook bestuurder Antwerps havenbedrijf, dat wist ik niet, dat is interessant. Nummer 4 op de Europese lijst ook.
Nummer 5.
Nummer 5.
Is mijn collega Hilde Voutmans uit Limburg, dus ze hebben mij op 5 geplaatst.
Je kan echt niet meer tellen. Vooral eerste opvolgster of opvolger Vlaamse lijst.
Ja,
dat is ook uw belangrijkste aandachtspunt. U bent ook fractieleidster in de gemeenteraad hier in Antwerpen van Open VLD. Nu, eerste opvolgster Vlaamse lijst, wat betekent dat? Dan denk ik, ja, dus die komt niet in het parlement, want dat is maar reserve.
Ja, dat is binnen onze Antwerpse lijst een zeer mooie plaats, omdat wij natuurlijk met een aantal mensen zijn in Antwerpen die de lijst ondersteunen. Ik denk dan aan Dirk Sterks, die eigenlijk voornamelijk voor het Europese mandaat gaat. Ook Bart Somers, de voorzitter van de partij, die onderaan op de lijst bij de effectieve duwt. En daarnaast ook natuurlijk, als we een goed resultaat hebben en de kiezer zou ons roepen tot die regering, maar nogmaals, dat hangt af van de kiezer natuurlijk, dan zouden wij natuurlijk ook Dirk van Mechelen in pole position hebben.
Ja, naar Dirk van Mechelen staat op nummer 1 in Antwerpen.
Die staat op nummer 1 in Antwerpen. Ja. Dus dat maakt eigenlijk de kans dat er iemand opkomt via de opvolgers zeer reëel. En zij doen dat, de partij doet dat, om toch de jonge kandidaten nog te beschermen, laten we het zo zeggen, dat die nog kunnen groeien. En in die zin is dat wel een mooie plaats in Antwerpen.
Dus als minister van Mechelen minister blijft, dan komt u in het parlement. En anders niet?
Maar in principe, Dirk Sterks staat op de derde plaats, omdat hij natuurlijk die lijst maximaal wil ondersteunen. Maar we weten dat zijn hart in Europa ligt.
Ja.
En die staat ook op de derde plaats van de Europese lijst. Dus normaal gezien gaat hij Europees ook terugzetelen en zou hij daar door als opvolger in het Vlaams parlement binnenkomen.
Ja. Zou kunnen zeggen, ja, u komt eigenlijk via de stemmen op minister van Mechelen of de lijststemmen, komt u, of de stemmen op Dirk Sterks, komt u dan eigenlijk in het Vlaams parlement terecht?
Dat zou dat eigenlijk je kunnen zeggen, maar dat is niet de bedoeling, want ik moet natuurlijk ook wel mijn eigen stemmen halen. Je staat op eerste opvolgingsplaats, wat een mooie plaats is, maar als ik daar mijn stemmen niet haal, dan is dat ook genoteerd in het zwarte boekje van de partij. Dus ik zal wel zelf voldoende stemmen moeten halen.
Maar voor het moment zal u niet echt genoteerd zijn in het zwarte boekje van de partij, want volgens datzelfde rapport waarover we het daarnet hadden van in de Standaard, staat u op nummer 3 als beste leerlinger van de Vlaamse parlementaire klasse. Dus vooral het aantal tussenkomsten en zo, daarover gaat het. Het aantal tussenkomsten die u gedaan hebt en het aantal voorstellen.
Ze hebben blijkbaar een evenwichtsoefening. Ik was er zelf niet bij de deliberatie natuurlijk, maar ze hebben blijkbaar een evenwichtsoefening gemaakt tussen de kwantiteit en de kwaliteit, waarbij ze uiteraard naar het aantal voorstellen hebben gekeken. Maar vermoed ik ook, en heb ik ook bevestigd gekregen, naar de kwaliteit of naar de manier waarop je het voorstelt. Natuurlijk, dat is leuk, een goed rapport krijgen, maar het echte rapport of de echte deliberatie is maar op 7 juni. Hè. Dus ik ga wel niet onder stoelen en banken steken dat ik dat leuk vind, maar het moet dan natuurlijk met een korreltje zout ook nemen.
Laat ons even met een dossier beginnen. U bent veel bezig met mobiliteit.
Ja,
wij hebben hier het Wapper-dossier wel redelijk wat opgevolgd, maar het mobiliteit meer in het algemeen en Vlaanderen iets minder. Maar wat stond er daar weer al op de standaardsite? Wordt een grote, als ze wat kalmeert, wat drammer gekwelduivel van minister Van Bremt. En dan zie ik dus minister Van Bremt, de verantwoordelijke minister van SPA voor mobiliteit. En dan las ik ook op, was het uw website of ergens op het internet, een commentaar op het mobiliteitsdecreet van 11 maart. U doet een pleidooi voor efficiënte planning en een pleidooi voor geïntegreerd beleid. Dat wat betreft mobiliteit, daar zal iedereen mee akkoord gaan. Maar dan stelt u het stopprincipe in vraag. Wat is het stopprincipe en waarom stelt u dat in vraag?
Het stopprincipe, dat betekent eigenlijk dat je ervan uitgaat dat zijn stappers, trappers, openbaar vervoer en dan als laatste het particulier vervoer.
Dus gaat eerst, eerst voetgangers, dan fietsers, dan openbaar vervoer en ten laatste
de
privé.
En men gaat ervan uit, en dat is ook eigenlijk terecht, dat men natuurlijk eerst en vooral bij een heraanleg van een weg moet kijken naar de bereikbaarheid en de veiligheid van de stappers, dat zijn de voetgangers. Dan de T van het stopprincipe, dat zijn dan de trappers, de fietsers.
Ja.
En dan uiteindelijk via openbaar vervoer naar als laatste schakel het private autovervoer. Op zich ben ik met dat principe eens. Ook bij een aanleg van de wegen is dat natuurlijk enorm belangrijk voor veiligheid en toegankelijkheid. Maar dat mag ook geen dogma worden. En af en toe zien we toch dat er keuzes moeten gemaakt worden bij wegen die heraangelegd worden, waar dat men niet kan kiezen voor en de fietser en de voetganger volledige ruimte te geven en openbaar vervoer, want dan is er ook geen plaats meer voor de wagen. En in die zin leg je ook nogal hard de nadruk op de bereikbaarheid van de kernen van onze steden en de centra van onze steden voor ook de buurtbewoners, voor ook de winkeliers die daar ook met de wagen moeten kunnen binnengeraken. En we merken dat af en toe het een beetje dogmatisch werd ingevuld, dat men zegt van kijk, ja, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, en dan is er geen plaats meer om ook die auto slim tot in de stad te laten rijden. Ik leg de nadruk op slim. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen massaal in zijn auto kruipt en naar het centra van steden rijdt, want dat gaat niet. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar de bereikbaarheid is voor ons wel cruciaal, vooral voor bewoners. En daar proberen wij toch een beetje tegenwicht in te
brengen. Ik vind persoonlijk dat in Antwerpen het stopprincipe nog altijd niet... Ja, er zijn wel plannen om 100 km fietspad aan te leggen, maar de kans...
Dat is niet in Antwerpen, hè? In heel Vlaanderen. We hebben een beetje een hoogdravendheidsgevoel af en toe, of men noemt ons wel eens arrogant, maar 100 km fietspaden in Antwerpen, het zou mooi zijn.
Wel, ik zag bijvoorbeeld de aanleg van de Kammenstraat. Ja. Als je daar nu rijdt met de fiets, dan sta je in de file achter de auto's. Dus dat wordt daar, dat stopprincipe, niet eens echt toegepast. Het is OPT eerder dan STOP, denk ik.
De Kammenstraat is op gelijk niveau aangelegd. Dus dat wil zeggen dat men daar de auto's heeft willen mengen, ook in zekere mate met fietsers. Net zoals trouwens op het museumplein, het Museum van Schone Kunsten, waar ook niet echt een apart fietspad is, omdat men ervan uitgaat dat de wagens daar maximaal 30 per uur rijden. En dan opteert men ervoor van die auto's gemengd met het fietsverkeer
te laten rijden. Van der Stel, af en toe met de fiets in de stad rijdt?
Ik rij met de fiets in de stad, ik heb een fiets.
Vind je dat een enorm ambetant? Ik vind dat verschrikkelijk, met die auto's die in uw gat zitten op bepaalde, plaatsen. Ook de, wat is het, de Turnhoutse baan en zo.
Met 50 per uur kan je dat niet doen. Als wagens 50 of 70 per uur rijden, dan heb je een fietspad apart nodig.
De fiets rijdt 15 per uur. We weten allemaal dat de auto's zich niet aan de 30 per uur houden.
Ja, ze moeten doen. Dus in de binnenstad is het belangrijk, rond schoolomgeving, maar ook in de echte binnenstad, dat er meer en meer wordt gegaan naar 30 per uur, behalve op de grote assen. Op de Leien zal u zien dat er aparte fietspaden zijn, hè, omdat de wagens daar 50 rijden. Maar de kleinere straten, zoals de Kammenstraat, is de bedoeling van maar 30 per uur te rijden. En ja, dan is het verschil met de fiets natuurlijk klein.
Er is geen probleem, meestal omdat daar concreet het rood ligt en de auto's staan stil, maar je staat als fietser in de file, je moet op het fietspad gaan rijden om er voorbij te kunnen.
Op het voetpad. Die baan is daar denk ik ook breed genoeg om langs te kunnen als fietser. Natuurlijk zit men met de ruimte te werken die men heeft. Ja. Men heeft soms brede boulevards, zoals de Leien, waar men perfect brede voetpaden kan aanleggen en veilige fietspaden en nog autoverkeer en nog een aparte bus- en trambaan. Ja. Maar dat gaat niet overal. Dus dan moet je natuurlijk de keuze maken. Ofwel schrap je één modus van vervoer, zeg je bijvoorbeeld, oké, de wagen mag er niet meer in. Of we nemen alle parkeerplaatsen weg, want dan kunnen we daar een fietspad creëren. Maar je hebt de verschillende belangen waar je mee moet rekening houden. Je zou perfect in de Kammenstraat kunnen zeggen... Geen parkeerplaatsen meer. En we gaan daar een breed fietspad aan leggen. Maar dan ga je natuurlijk de middenstand horen en de lokale bewoners.
Een iets smaller voetpad misschien, maar bon. Ja,
dat is ook vastgelegd. We mogen ook Vlaams conform de regelgeving geen voetpad aanleggen, gelukkig maar, van 40 centimeter. Hè. Mm-hmm. Dat is niet veilig als je daar met een rolstoel of met een buggy moet voorbij gaan of kinderen. Dus wat maakt men dan? De afweging. En soms als het niet apart kan, als men niet kan een voetpad en een fietspad en een strook autoverkeer of parkeerplaatsen die belangrijk zijn voor de buurt, dan gaat men inderdaad mengen. Mm-hmm. Dan zegt men, kijk, de maximale snelheid is hier bijvoorbeeld 30 per uur en dan vinden wij het opportun vandaar de fietsers zich tussen dat verkeer te laten bewegen, waardoor de automobilisten ook trager en voorzichtiger gaan moeten omgaan in dat verkeer.
Dat hopen we. Maar ik wil eigenlijk terug naar het Vlaams beleid, want ik was eigenlijk afgeweken. Jullie hebben ook wat kritiek op het budget van de lijnen en dat beleid van mevrouw Van Bremt. Waarom wordt er te veel geld gegeven? Het komt daarop neer.
Wij zijn een enorme voorstander van een sterk, efficiënt en een vraaggericht openbaar vervoerbeleid in Vlaanderen, voor alle duidelijkheid. Maar we stellen vast dat de lijn momenteel al jaarlijks, ik denk rond de 1,2 of 1,3 miljard euro recurrent krijgt. Dus dat is het bedrag dat jaarlijks naar de lijn gaat. Mm-hmm. Wat is de bedoeling voor ons? De bedoeling voor Open VLD is dat daarmee de lijn een soort van mentaliteitswijziging tot stand brengt. En zo'n kwalitatief hoogstaand openbaar vervoer aanbiedt aan de Vlamingen, dat veel Vlamingen gaan zeggen, dat is nu eens een goede manier om op mijn werk te geraken of om de kinderen naar school te brengen. Ik gebruik dat openbaar vervoer. Wat is onze grote conclusie? Dat na die 5 jaar basismobiliteit en na die boven het miljard euro jaarlijks die naar de lijn gaat, dat mevrouw Van Bremt of de SPA er nog niet in geslaagd is om echt een mentaliteitswijziging tot stand te brengen. Dus wat zien we? Het aandeel van het openbaar vervoer in het totale verplaatsingsgedrag van de Vlaming is nog altijd rond de 10-11% van het aantal verplaatsingen.
Ik dacht dat het ging over het percentage van het openbaar vervoer in het woonwerkverkeer. Ja, wat een iets ander gegeven is.
Dat zijn, men zit tussen de verschillende percentages. Hè. Dus 5% in het totale verplaatsingsgedrag of in het woon-werkverkeer en 11%. Dat zijn de twee percentages die genoemd worden. Mm-hmm. Dus men zit daar 5%, 6%, 7%, wat dan nog minder is. Hè. Ik pak al het meer optimistische scenario van laten we ervan uitgaan dat het 11% is. 11% is het maximum. Dus ik vind dat veel te weinig. Als men gaat kijken naar het bedrag dat jaarlijks naar de lijn gaat. Ja. En dan vind ik dat je moet echt tot stand kunnen brengen, een mentaliteitswijziging. Mensen die zeggen, dat is zo hoogstaand en kwaliteitsvol, dat wij die overstap maken.
Maar wat moet er nog wel gebeuren om dat te kunnen verder doen stijgen? Of zeggen jullie, het is niet mogelijk en we moeten er ons bij neerleggen?
Nee, dat gaat zeker en vast. En daarom dat wij nu ook uiteindelijk een externe benchmark tot stand hebben gebracht. Dus er is eigenlijk een studie die nu momenteel lopende is, waarbij we gevraagd aan de lijn van oké, jullie hebben interne evaluaties, maar laat nu eens extern door een extern bureau nakijken in vergelijking met 3 Europese andere regio's. Dat zal naar eigen keuze, maar dat zal waarschijnlijk het zuiden van Nederland zijn, het noorden van Frankrijk en bijvoorbeeld het Ruhrgebied in Duitsland, waar dan men gaat nakijken waar ons openbaar vervoer momenteel tekort schiet. Men gaat nakijken van, kijk, wat is het decretale kader in Vlaanderen? Wat zijn de middelen? En wat kan men daar in andere regio's mee doen? En het kan voor ons zeker beter, dus wij zijn niet bereid ons daarbij neer te leggen van, kijk, ja, het is nu eenmaal zo, we stoppen met dat openbaar vervoer, het is niet rendabel genoeg, het is niet vraaggericht genoeg. We gaan dat moeten optimaliseren en verbeteren. En waar ligt dan concreet voor ons een mogelijkheid tot verbetering? Zet meer in op vraaggericht openbaar vervoer. Nu momenteel hebben we het decreet basismobiliteit, dat zegt redelijk dogmatisch, kijk, daar en daar en daar, om de 350, om de 500, om de 750 meter, moet je een halt hebben. Om de 10 minuten, of de 8 minuten, of de 15 minuten, komt daar een bus of een tram voorbij.
Je kunt dat ook een visie noemen natuurlijk, hè?
Dat is aanbodgericht openbaar vervoer. Mm-hmm. Bedoel, dat heeft volgens mij weinig met visie te maken. Visie moet zijn een kwaliteitsvol hoogstand openbaar vervoer aanbieden.
Want we denken aan Parijs, daar moet ook binnen iedereen. We zijn natuurlijk Parijs niet, maar bon, daar is het ook zo, het metro net zo aangelegd dat je binnen de 400 of 500 meter een metrohalte hebt.
Hè, ja, maar dat is daar enorm succesvol, ook in New York. Die lijnen zitten daar overvol. Iedereen rijdt daar om de 3-4 minuten, komt daar een voertuig voorbij en iedereen neemt dat openbaar vervoer. Bij ons niet. We moeten ons de vraag stellen hoe dat komt. En wat voor ons het keyword of het sleutelwoord is naar meer succes, naast natuurlijk kwaliteit van een proper openbaar vervoer, is het vraaggericht zijn. Dus je moet afstappen wat al te vaak gebeurt, is we creëren lijnen en we creëren aanbod en automatisch zal de vraag wel volgen. Er zal wel automatisch volk op die bussen gaan plaatsnemen. Maar dat is voor ons niet de oplossing. Je moet eigenlijk nakijken en vragen waar heeft de Vlaming dat openbaar vervoer nodig voor naar zijn werk te gaan, voor zijn sociaal leven, voor de grootouders te kunnen bezoeken. Waar bestaat die vraag? En daar moeten we maximaal op inzetten. De missing links die daartussen vallen, die moeten we volgens mijn partij oplossen met meer te werken met taxichecks, het inschakelen van de taxisector in het mobiliteitsverhaal, ook oplossen met meer naar belbussen te gaan, maar niet met gewoon overal kriskras in Vlaanderen lijnen te trekken, waar dan momenteel, dan moeten we vaststellen, een aantal van die lijnen totaal een onderbezetting kennen. Ja. Want uiteindelijk, en dat is de kern van de zaak, we werken wel nog altijd met belastinggeld.
Ja, maar er zijn eigenlijk twee zaken, denk ik. Enerzijds is er sprake van, want als ik de zitting in het Vlaams parlement, die ik gelezen heb, goed begrepen heb, was de kritiek vooral, we slagen er niet in om de mensen op het openbaar vervoer te krijgen voor hun woon-werkverkeer. En ik heb met het kabinet van Bremt gebeld en dat geven ze eigenlijk grotendeels toe. Maar ze zeggen, ja, anderzijds is het aantal reizigers van de lijn, het budget is verdubbeld of verdrievoudigd, is het aantal reizigers op de lijn toch ook verdubbeld. En bovendien is het aantal autokilometers begint af te vlakken, in tegenstelling met het buitenland.
Nee, ja, dat klopt niet. De uiteindelijke, en daar zit net het breekpunt tussen waarschijnlijk de beide partijen, hè, maar dus De uiteindelijke toename die door alle studies naar voren wordt gebracht, is een toename van 10,5% van het totale verplaatsingsgedrag van de Vlaming. Dus 10,5% is openbaar vervoerbewegingen naar 11 of 11,5%. Dat is met een verdrievoudiging van de middelen, zodat we momenteel boven het 1,2 miljard zitten, onaanvaardbaar en onvoldoende. Wat wordt aangehaald, is het aantal reizigers. En daar plaatsen wij net vraagtekens bij, want hoe gebeurt de telling van die reizigers? Van die 500 miljoen reizigers die ze hebben gehad in 2008, zijn er 25% geteld, meer niet. Dus 1 op 4 van die 500 miljoen, we zijn eigenlijk zeker van 125 miljoen reizigers. Daar zijn we zeker van dat de lijn die heeft. De overige bijna 400 miljoen reizigers, die worden geteld door, tussen aanhalingstekens, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet, maar die worden geteld doordat men toerekeningen doet aan forfaitaire toerekeningen aan abonnementen. Forfaitaire toerekeningen die bij ons bijvoorbeeld 90 reizigersbeweging, dus 90 ritjes zijn in een abonnement in stedelijk gebied. Dus als men in de stad Antwerpen of in de stad Gent of in Brussel, een deel natuurlijk tot waar dat de lijn gaat, als men daar laten we zeggen, en dat is dan onder Brussel, excuseer, dus Brabant, laten we zeggen, Brussel is natuurlijk MIVB. Als we daar een abonnement hebben in stedelijk gebied, dan word je geacht per maand 90 keer op de bus te zitten met dat abonnement. Ja. Om een vergelijking te geven, in Nederland rekent men ook forfaitaire toerekeningen aan abonnementen. Daar zit daar rond de 40 of 50 ritjes die men per maand toerekent aan een abonnement in stedelijk gebied. Ja. Dus bij ons is dat maar liefst dubbel. Dus als men natuurlijk zegt, oh, jubelt en juicht, we hebben 500 miljoen reizigers, dan stel ik mij daar de vraag bij, dat kunnen er evengoed 200 miljoen zijn.
Ja, men telt verkeerd.
Men telt verkeerd. Ja, de kwestie is niet, want bedoel, ik ben niet de persoon die wil de geschiedenis ingaan, als ze heeft daar een zeer terechte opmerking gemaakt, zijn er nu zoveel of zoveel reizigers, daar gaat het niet om. Ik wens de lijn toe dat het er 500 miljoen zijn, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Maar de vraag is, de kernvraag, hoe kan men openbaar vervoer voorzien, daar waar dat de Vlaming het wilt en gebruikt, als men niet eens weet waar en hoeveel mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. En dan zitten we natuurlijk wel bij de kern van de zaak, want dan zitten we bij efficiëntie en kwaliteitsvol openbaar vervoer dat vraaggericht is.
In die zetting werd ook gesproken over CO2-uitstoot. 20% door wegverkeer, een stijging met 30% sinds 1990. Het doel was een stagnatie. Hoe ga je dat dan oplossen?
Je gaat natuurlijk moeten blijven inzetten op openbaar vervoer, waarbij trams natuurlijk veel milieuvriendelijker zijn dan dubbeldeks dieselbussen. Dus laten we zeggen, de inspanningen die de lijn doet naar onderzoek hybride bussen zijn enorm belangrijk.
Ik zal mijn vraag een beetje anders stellen, want eigenlijk heb ik de indruk dat het soms zit met communicerende vaten. Ja. Dus je kunt het openbaar vervoer zodanig gemakkelijk maken. En goedkoop maken, er komt inderdaad, op een bepaald moment zie je dat er niet meer instroom komt van passagiers. En dan is de andere kant, is het automobielvervoer toch enigszins afremmen. En ik zie u al ineens schudden, maar ja, je kunt, hoe zeggen ze dat, de dingen en de dingen niet sparen, de kool en de geit niet sparen, dank u Jan.
Nee, inderdaad, maar die afname van autokilometers, het zou mooi zijn, maar er zijn net ook cijfers van, ik geloof dat het Nationaal Planbureau was, maar er zijn net ook cijfers naar boven gekomen, waaruit bleek dat tegen 2020 een stijging wordt voorzien van 30% autokilometers en 60% vrachtwagenvervoer, vrachtwagenkilometers. Dus naar 2020 toe zal dat sowieso nog stijgen, dat aantal kilometers.
Maar dat is het juist, het beleid is, dat er iets aan zou moeten doen?
Ja, wat de kernvraag is, dat gaat ook wel minder vervuilend zijn, omdat men Europa, dat weet u, bezig is met euro 1, 2, 3, 4, we zitten nu aan 4, 5 motoren.
Ja, dus in de toekomst, fijnstof zal sowieso verbeteren.
Zal in de toekomst, die wagens zullen veel milieuvriendelijker zijn. Ook met de roetfilters vangt men een deel van de problematiek op. Dus dat is
maar met de CO2-uitstoot geraken we er niet. Hè? We halen niet onze doelstellingen.
We halen onze doelstellingen niet, maar Europa verstrakt daar nog in. Dus wij zitten nu momenteel aan euro 4 en euro 5 normen. Wagens en vrachtwagens die veel milieuvriendelijker gaan zijn in 2020.
Die hebben niet weinig te maken met CO2. Dat heeft te maken met schadelijke stoffen.
Stikstof en andere uitstoot. Maar dus daar wordt aan gewerkt Europees. Wij moeten natuurlijk daarnaast flankerend ook zien en blijven zien dat zoveel mogelijk van die bijkomende kilometers worden doorgeschoven naar binnenvaart, voor transport dan. Spoor, ook voor transport, ja. Maar ook voor personenvervoer naar spoor en natuurlijk openbaar vervoer.
Ja.
Maar daar wringt net het schoentje. Dat lukt momenteel niet. Dus wij hebben nu gevraagd aan het externe bureau van ons aanbevelingen te doen naar de toekomst toe, hoe dat wij de openbaar vervoer net een grotere markt aandeel kunnen bezorgen in onze totale vervoersbewegingen.
Ik zal u een voorbeeld geven hoe dat kan. Er zijn veel lege bussen die rijden misschien, maar er zijn ook vooral veel stampvolle treins die rijden naar Brussel bijvoorbeeld. Daar moet je, zeker als je niet eerste klasse rijdt, je niet de illusie maken dat je op de spits een zitplaatsje krijgt. Dan is het toch normaal dat de mensen...
Maar uw kritiek of uw opmerking is zeer terecht en dat heeft net ook te maken met dat vraaggerichte openbaar vervoer. Ik heb een actie gedaan 4 jaar geleden.
Maar een van de plannen van minister Van Bremt is bijvoorbeeld een rechtstreekse tramlijn aan te leggen vanuit Mechelen.
Ja, maar goeie verbinding vanuit Mechelen. Er zitten fantastische goede zaken in dat plan 2020, maar een van de zaken die we echt moeten bewaken is dat de trams en de bussen en de treins rijden op de momenten en waar dat de mensen het vragen. En een van mijn acties 4, 5 jaar geleden was het lege bussenverhaal. Het lege bussenverhaal had natuurlijk ook een keerzijde. Daar filmde ik of ik fotografeerde bepaalde buslijnen waar dat niemand in zat. Maar evengoed kan de oefening naar de andere kant gemaakt worden. Er zijn heel veel treinen, wat u terecht zegt, dat is dan NMB's natuurlijk federaal beleid, maar ook evenveel bussen die overvol rondrijden. Tramlijn 3, Zwijndrecht-Merksem, daar moet extra capaciteit bij.
Die boodschap
bij,
want... horen we wel minder van u. Hè?
Ja, maar ik ben hier niet te om die volledig de eter in te gooien en te delen met jullie. Dus daar zijn bussen en trams waar extra capaciteit bij moet. Maar om dat te kunnen doen, moet men een oefening kunnen maken waarbij men weet ten eerste hoeveel reizigers erop zitten en wanneer en waar ze openbaar vervoer nodig hebben. En als je daar kan bijsteken, moet je daar waar dat die lijnen liggen, waar dat bijna niemand op zit, daar moet je de taxisector voor inschakelen. Ja. Veel meer vraaggericht.
Dan kom ik bij een van de problemen die ik al persoonlijk ervaar, is dat de aansluitingen. Dus...
Ja.
Absoluut. Ik ben ooit moeten gaan solliciteren op een bedrijventerrein in Zaventem. Mm. En ik ben met de trein gegaan en daarna de bus gepakt van de lijn. En ik ben daar 2 uur mee bezig geweest om daar gewoon te geraken. Absoluut. Dit is toch die aansluitingen, dat klopt toch?
Nee, absoluut niet. En, maar dat is ook als je het optimale plaatje zou willen. Hè. Dus laten we zeggen, om de 200-300 meter, om de 5 minuten voor iedereen openbaar vervoer in Vlaanderen. Mm-hmm. Het plan 2020 nu van de lijn zou op zich al extra kosten voor puur investeringskost 1,7 miljard euro. Als je weet dat momenteel het aandeel in de investeringskost van dat miljard euro dat de lijn krijgt, ik denk rond de 170 miljoen euro is, dat is de investeringskost. Mm-hmm. Maar de exploitatie, dus personeel, bussen en dergelijke meer, is 800 miljoen euro. Dus de lijn zegt nu, in haar plan 2020, wij hebben 1,6 of 1,7 miljard euro investeringskost extra nodig voor dat heel fijnmazig overal aan te leggen. Dan heb je nog eens miljarden extra nodig om die exploitatie te doen met chauffeurs. Dus we moeten ook eerlijk zijn, dat gaat niet. Dat is niet haalbaar en niet betaalbaar. Wat wel belangrijk is...
Het spreekt ook niet over een implementatie de eerstkomende 5 jaar. Dat is niet een...
De eerstkomende 11 jaar, ja. Dus tegen 2020.
Maar ze geven zelf dat ze daar een beetje te ambitieus zijn. Hè? We spreken over 800 kilometer extra tramlijn.
Ja, we hebben er denk ik 10 gelegd.
Maar het zal voor een stuk betaal, waarschijnlijk niet volledig, maar het betaalt natuurlijk ook voor een stuk weg. Hè? Als er minder mensen met de auto vanuit Mechelen naar hier zullen komen, maar die rechtstreeks de tramlijn zullen gebruiken, heb je uiteindelijk slag je er om minder CO2-emissies te hebben, wat voor zich voor een stuk terugbetaalt, omdat we dat dan geen emissierechten moeten aankopen.
Dat is natuurlijk...
De kost van de files, die door jullie altijd hoog ingeschat wordt, de maatschappelijke kost.
Ja, maar
dat zijn allemaal verborgen winsten die waar geen rekening mee houdt.
Dat is het verhaal dat we 5 jaar geleden hebben gekregen. Hè. Daarom hebben wij dat miljard euro jaarlijks aan de lijn gegeven.
Om nog maar over de gezondheids minder dodend fijnstof.
Absoluut akkoord. Maar dat is het verhaal wat u nu vertelt, heb ik 5 jaar geleden gehoord. Op die argumentatie hebben wij 1 miljard euro recurrent aan de lijn gegeven. Als we dan zien, na 5 jaar tijd, dat er van die 10,5% verplaatsingsgedrag van de Vlaming met openbaar vervoer een toename is naar 11%.
Maar de grote lijn...
Dan gaat uw argument niet op. Dan hebben we gezien dat de afgelopen 5 jaar daar geen vermindering van file tot stand is.
Er is vooral blijkbaar op korte lijnen geïnvesteerd. En de lange interstedelijke lijnen, tramlijnen, die liggen er nog niet. Hè. Er was 1946 geen enkele tramlijn meer aangelegd.
Nee, maar de busverbindingen zijn daar wel fijnmazig aangelegd. Basismobiliteit is in Vlaanderen voor 90% geïnvesteerd.
Maar het probleem met de bussen was, zoals Jan zei, dat je er veel meer moet overstaan. stoppen.
Ja, hier dan, maar, hier mag ik even komen naar de vraag van uw collega, want die opmerking was eigenlijk heel terecht. Dus in plaats van de aanleggen op alle plaatsen, op alle mogelijke manieren van bussen en trams dat niet financieel haalbaar is, moest je veel meer gaan kijken waar wil de Vlaming die bus en die tram gebruiken. Uw opmerking zeer terecht. Aansluitingen zijn schandalig. De overeenkomsten of de afspraken tussen de lijn en de NMBS, die gebeuren niet. Dus vaak als er een trein ergens aankomt, dan zien de mensen die buiten komen uit dat station zo nog net de bus voorbij rijden. En die doet dan net nog niet van te waaien en te zeggen, kijk, ik rij nu door. Dus dat is, ik stel het nu heel cru, want we hebben heel veel chauffeurs
die de dag uit dat, heel hard werken. Dat SPA dat niet wil?
De SPA zal dat wel willen. Ze zullen nergens zeggen dat ze niet willen. Maar ik stel vast dat na 5 jaar ministerschap die afstemming tussen dienstregeling nog altijd niet in orde is. De intermodaliteit, 10 jaar geleden, 5 jaar geleden, dacht men, je moet kiezen. Dus ofwel is met de fiets, ofwel met openbaar vervoer, ofwel met een auto, ofwel met een trein. Dat is passé. Dus Europa spreekt ook niet meer van modal shift. Europa spreekt van intermodaliteit. Dus Europa zegt, aan ieder station, of dat nu een treinstation is, of een busstation, of een bushalte, moet je eigenlijk fietsrekken zetten. Ja. Aan ieder station moet je grote autoparkings hebben. Want ieder rit op de trein of op de bus, die begint 10-1, ofwel op de fiets, ofwel in de wagen.
Ja,
dus er is veel meer intermodaliteit.
Ik wil langzaam maar zeker nog over iets anders praten, maar ik heb toch nog één ding, want we hebben het over het openbaar vervoer, maar de kool en de geit. Hè. Firma auto's, wij hebben er nu eentje, en iemand verklaart mij zot als ik met de bus naar het, of de trein naar het werk ga, hè. Want waarom zou je ervoor betalen? Dus opnieuw, het zijn verbonden vaten, die firmaauto's, ik vind dat, ik heb er zelf in, maar eigenlijk is het waanzin. Niet in de zin dat hij de auto's krijgt, maar het feit dat u gereden kilometer gratis is, dat hij er niks voor moet betalen.
Ik wil het toch, Joris.
Ja, maar ik zou Annick erop willen laten antwoorden als kan.
Koffie op uw tafel.
Ja, geen probleem. Er zijn al ergere dingen op terug te komen. Ja. Maar dus, de extra gereden kilometers van die 500.000 of 600.000 auto's, die kosten niks. En dat is toch niet meer van deze tijd, hè? Nee, dat is allemaal CO2-uitstoot, een roetuitstoot. Dus durft u ook eens te zeggen, waarom pakken we die niet aan? Bent u bijvoorbeeld voor een maatregel waarbij dus de fiscale bijdrage verlaagd wordt voor de automobilisten, maar dat ze hun benzine moeten betalen?
We moeten nou een volledig nieuw systeem daarin, want ik geef u gelijk.
Maar deze concrete maatregel?
We moeten nou een volledig nieuw systeem. Ik wil dat koppelen aan het rekeningrijden. Het rekeningrijden gaat er vroeg of laat komen in Vlaanderen. Dat gaat binnen het budget moeten gebeuren. Dus wij
maar
gaan
het rekeningrijden staat er los van, want dat is toepasselijk voor iedereen.
Dat staat er niet los van. Dus dat rekeningrijden, wij gaan ervoor zorgen dat dat binnen budget gebeurt voor de Vlaming. Dat gaat geen lastenverhoging betekenen. Maar mensen die veel op de baan zijn, gaan wel veel moeten betalen.
Ja.
Als bedrijven dan nog zo'n systeem van bedrijfswagen of bedrijfskilometers gaan willen geven aan hun werknemers, dan gaan die een bepaalde korf krijgen. Die gaan dat niet meer ongebreideld kunnen geven aan, laten we zeggen, wij zijn hier een bedrijf, we hebben 300 werknemers, en wel al die 300 werknemers, wij gaan al dat rekening rijden, die kosten betalen voor die werknemers en ook die wagens. Dat gaat niet meer kunnen. Die gaan een bepaalde korf krijgen en die gaan daarvoor, als die meer mensen richting openbaar vervoer kunnen sturen en meer mensen kunnen laten carpoolen en met schuivende uren kunnen laten werken, gaan die meer mensen kunnen laten genieten van die
rechten. Oké, maar dus nog altijd, de ruimte wordt nog altijd opengelaten om te kiezen voor de bedrijven, voor een firmaauto, naar een gesubsidieerde firmaauto.
Ze gaan die niet allemaal kunnen een firmawagen geven. Omdat je met dat rekening rijden, iedereen gaat dat zelf moeten betalen. Dus als jij op de baan bent, gaat je meer moeten betalen als je dat op fiets, op de spitsuren doet tussen Antwerpen en Brussel. Als een bedrijf ervoor kiest van alle mensen tussen in de spitsuren en de fileuren tussen Antwerpen en Brussel te laten rijden, dan gaan ze waarschijnlijk in hun korf maar 80 werknemers kunnen betalen.
Maar Europa zegt dat we verder moeten gaan. Hè. De European Environment Agency, een maand geleden, Europe needs to steer transport policy in the right direction. En u zegt nu, we zullen eigenlijk nog altijd aan de firma's de mogelijkheid laten om gesubsidieerde auto's te laten rondrijden.
Ja, absoluut. Maar we gaan dat niet ongebreideld niet meer kunnen doen. We gaan moeten inzetten.
Maar ze moeten een keuze maken tussen openbaar vervoer
of auto's. Mag, als ik even mag, we gaan naar een volledig nieuw systeem gaan, waar mensen zullen kunnen de keuze maken tussen inderdaad abonnementen voor openbaar vervoer, fietsenvergoeding, wagens, maar waar dat er bepaalde excessen ook uit moeten. Want wat zien we tegenwoordig heel vaak? Mensen ineens plotseling rijden ze allemaal met de fiets naar het station, omdat ze daar een fietsvergoeding voor krijgen. Mm-hmm. Wat zien we? Ze gebruiken nog wel de wagen. Dus je gaat daar, ik heb dat nog niet uitgewerkt, onze partij heeft dat nog niet uitgewerkt, maar wij zeggen alleen dat we naar een nieuw systeem moeten gaan, waar dat inderdaad openbaar vervoer en fiets meer aandacht gaan moeten krijgen, ook bij de bedrijven. Dat we bedrijven gaan moeten belonen om eigenlijk mensen, werknemers, te gaan stimuleren om de fiets en het openbaar vervoer te gebruiken. In de nieuwe ontwikkeling, kantoorontwikkeling, zal u vaststellen dat de nieuwe kantoorontwikkeling die in Antwerpen gebeurt, als daar bijvoorbeeld aan het Kievitplein, zeg maar iets, of aan het station, bedrijfontwikkeling of kantoorzone, excuseer, dat is van die koffie, dat is veel te straf, kantoorzones worden geontwikkeld, dan gaat dat niet meer voor 100% dekkend parkeerplaatsen voorzien. Hmm. Dus wat voorzien wij? Wij voorzien x parkeerplaatsen voor, laten we zeggen, een aantal van die werknemers. Maar al de rest gaat moeten komen met de fiets en het openbaar vervoer. En dat is de voorwaarde voor die bedrijven om zich te mogen komen vestigen in de binnenstad van Antwerpen.
Ja, maar nog altijd,
dus dat zijn inspanningen die wel gebeuren.
Het punt waar ik mee begon was de gesubsidieerde auto's, de gratis benzine. Op zich de gratis kilometers, dat is het eigenlijk. Hmm. Die zal nog altijd...
Ja, maar
die mogelijkheid zal nog altijd...
Laat ook eerlijk zijn, wie treft men het meeste door dat af te schaffen? Niet de baas, niet de baas of het kader, niet het kader, dat eigenlijk, dus dat is ook sociaal voor een deel. Dus dat, men treft niet het kader, men treft niet het kader dat met de wagen rijdt en dat eigenlijk echt niet wakker ligt van €50 per week om te tanken. Men treft wel de werknemer, de grote, brede niche van werknemers, die dagelijks met hun wagen, de vertegenwoordigers, de verkopers, die op de baan moeten. Als men dat afschaft... Die mensen liggen wel wakker van een nafbak per maand, per week, excuseer, die 50, 60 euro.
Maar men zou dat kunnen...
Dus dat is ook een beetje sociaal, mag men daar niet een bloedbad
Wel, bloedbad, twee punten. Dus de mensen die geen firmawagen hebben, dat zijn nog toch nog altijd, dat is toch nog altijd de meerderheid, die... Ja, dus die... Ja, die betalen die subsidie, bij wijze van spreken. En niet bij wijze van spreken.
Maar,
en men zou natuurlijk, nu betaal je €200 per maand bijtelling op uw belastingen, men zou dat kunnen verminderen en de benzine niet gratis maken.
Maar nogmaals, ik ga er nu geen uitspraken over doen, dus of dat u mij dat 3 keer vraagt of 5 keer. Wat dat ik zeg, mijn boodschap is, we moeten naar een volledig nieuwe benadering met meer aandacht voor... fietsen en voor openbaar vervoer binnen een Europees kader en liefst nog binnen een systeem van rekeningrijden. En dan zal dat evenwicht zich automatisch rechttrekken. Maar als men van mij nu uitspraken verwacht van schaft ineens de bedrijfswagens af of de tankkaarten af, ik denk dat je daar vooral de grote middenklasse van treft, van mensen die elke dag hun wagen nodig hebben, omdat ze niet met een bus als vertegenwoordiger op de baan kunnen. En daar gaan wij niet mee stappen.
Dus we onthouden geen afschaffing van de variabele kilometerkost voor
Maar binnen een systeem van rekeningrijden, waarbij dat veel meer de externe kost gaat betaald worden door degene die de baan gebruikt.